Goedemorgen, broeders en zusters in Sliedrecht. Ik ben blij dat ik tot u kan spreken vanuit mijn huiskamer, want de sneeuw komt eraan en de wegen zijn glad, dus dat is eigenlijk een geweldige oplossing om op deze manier toch samen te komen. Ik wil heel graag met u iets behandelen uit 2 Kronieken, hoofdstuk 14. 2 Kronieken, hoofdstuk 14. Want we leven op het ogenblik in een hele moeilijke tijd. Corona. En dat brengt allerlei problemen mee. En dat is, werken we eigenlijk ook al in onze inkomsten die beperkt zijn. Enzovoort, enzovoort. Maar de mensen in het algemeen zijn ook in nood. Er is veel moedeloosheid. Allerlei mensen missen elkaar. En dat hebben wij ook in onze gemeenten wel, dat we beperkt zijn. En in de wereld proberen ze allerlei plannetjes te maken om dat elkaar een beetje op te peppen. Want veel meer mensen zijn ook moedeloos en hebben eigenlijk geen houvast meer. En toen kwam mijn gedachten een stukje uit de Bijbel wat ik enkele dagen geleden gelezen heb over het leven van Asa. En Asa die heeft een geweldig gebed gebeden. En dat vindt u in 2 Kronieken, hoofdstuk 14, vers 11. En dat ga ik eerst met u lezen. Dat sprak mij geweldig aan, zoals ik al zei. En is een beetje het uitgangspunt voor onze overdenking hier vanmorgen. 2 Kronieken 14, vers 11. Toen riep Asa tot de Heere zijn God en zei: Heere, u bent de enige die kan helpen. Hem die geen kracht heeft tegen de machtige. Help ons, Heere, onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen tegen deze grote troepenmacht. U bent onze God. En dat gebed is eigenlijk heel bijzonder. We zijn in de Kronieken 2 prachtige gebeden. De ene is het gebed van Jabes, ook heel bijzonder. En dat staat in 1 Kroniek, in hoofdstuk 4. Maar we gaan ons concentreren op dit tweede korte gebed van Asa. Wie was die Asa? Asa is de derde koning na de scheuring van het Rijk, nadat Salomo is overleden. De eerste opvolger was Jerobeam, zijn zoon. Maar die wilde het regime nog sterker maken en toen is Jerobeam gekomen en die heeft eigenlijk het volk tot opstand geroepen en zo zijn de 10 stammen afgebroken en bleven over Juda en Benjamin in het zuiden in Jeruzalem en Jerobeam trok naar het noorden en heeft daar eigenlijk een valse religie gesticht, een afgodendienst begonnen in Samaria. Maar Asa bleef oprecht en diende de Heere. In hoofdstuk 14, de eerste versen, vers 1, 2 en 3, lezen we dat Abia ging te rusten bij zijn vaderen en ze behoeven hem in de stad David. En Asa, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. In zijn dagen had het land 10 jaar rust. Dat is heel bijzonder. En Asa deed wat goed en juist was in de ogen van de Heere zijn God. En dat is eigenlijk een karakteristiek waar we mee kunnen vertrekken, dat die Asa een godsman was die wilde wandelen en leven met de Heere. En zijn gebed is dan heel bijzonder. Er is Heere, niemand buiten u die de machteloze tegen de machtige kan helpen. Help ons, Heere, want op u steunen wij. En ik wil eigenlijk 4 opmerkingen maken aan de hand van dit gebed en de moed die Asa daaruit put en ook andere dingen die daaruit verder volgen als hij op die weg gaat. Het eerste is de bron van de moed die hij ontvangt. Het tweede is het woord van God en zijn moed. En het derde is de uitwerking van die moed. En het vierde, en dat is dan een waarschuwing, het gevaar van zijn overmoed. Ik zal die dingen herhalen als we verder gaan, dan kunt u dat, als u wil, aantekeningen maken. We beginnen dus met de bron waar die moed van Asa vandaan kwam. Als hij roept en zegt, Heere, er is niemand buiten u die de machteloze kan helpen tegen de machtige, dan erkent hij twee dingen. Hij erkent in de eerste plaats wie hij zelf is en tweede plaats, hij erkent wie God is. Je kan die volgorde ook omkeren natuurlijk. Die moed van Asa, die wordt geboren uit ootmoed. Een gebed is eigenlijk een ootmoedige houding waar je vraagt om hulp. En die test voor hem, van die ootmoed, die komt heel duidelijk naar voren in vers 4. Sorry, vers 14, vers 9. Dan komt dus op een gegeven moment er een strijd op hem af. Hoofdstuk 14, vers 9. Sara, de Cusist, trok op tegen hem met een leger van 1000 man en 300 strijdwagens kwamen tot aan Maresa. Toen trok Asa uit, hem tegemoet, en ze stelden zich op voor de strijd in het dal van Sefata. Hier heb je dus een situatie waar de vredetijd is voorbij. En nu komt er een aanval uit Ethiopië met een enorm leger. Stel je voor 1000 mensen, dat is 1 miljoen. En dus het is schrikwekkend. En het is ook begrijpelijk dat Asa daar veel schrik voor heeft. En zich zwak voelt. En die zwakheid, die erkent hij. Heere, niemand kan u helpen tegen de machtige, behalve gij. Gij zijt onze God. En hij erkent dus eigenlijk zijn eigen zwakheid. Nu, voor ons als christenen is het ook belangrijk dat wij erkennen hoe zwak en beperkt wij zijn. En Paulus geeft ons daar een geweldig voorbeeld van in het Nieuw Testament, in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 12, waar hij eerst vertelt van de geweldige inzichten die hij heeft gekregen door openbaringen van God, dat hij was opgetrokken tot in de derde hemel. En ja, de dingen die hij daar verder van vertelt. Maar dan vervolgt hij in vers 9 dat de Heere tegen hem gezegd heeft dat die vuisten waar de Satan hem mee slaat, omdat hij zich niet zou verheffen, dat hij daar 3 maal toe gebeden heeft aan de Heere om daarvan bevrijd te worden. En dan in 2 Korinthe 12 vers 9 zegt hij, hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is een wonderlijk vers. God zegt, mijn kracht, dat is de kracht van God, die wordt in zwakheid, uw zwakheid, Paulus, en de zwakheid van ons vandaag, volbracht. En daarom is het eigenlijk een goede les voor ons om te leren uit het gebed van Asa, dat wij zwak zijn en dat wij er hulp van God nodig hebben. De tweede is de erkenning van wie God is. De Almachtige. God is voor Asa heel duidelijk diegene die alles in zijn hand heeft. De Almachtige, de Waarachtige, de Eeuwige. En dit is een uitdrukking van vertrouwen. Heere, ik kan het niet, maar ik heb uw hulp nodig. En dat is eigenlijk de enige juiste houding, ook voor ons als christenen vandaag. Een week of 2, 3 geleden kreeg ik een telefoontje uit Engeland. Dat was juist in die tijd dat die corona met de Britse versie daarvan rondging op een razende manier. En ik vroeg aan mijn broeder aan de andere kant van de lijn, hoe gaat het nu met jou, met jullie? Is dat niet beangstigend? En hij zei tegen mij, Johan, God is nog altijd God. En dat vond ik een geweldig antwoord. Dat lijkt bijna op Asa. Hij heeft het in zijn hand. Wij zijn zwak, maar hij is machtig. Hebt u zich wel eens machteloos gevoeld? Bent u wel eens in een situatie geweest waar u eigenlijk zoals Asa zou moeten roepen tot God? Er zijn voorbeelden in de Bijbel van die situaties. Wanneer Petrus uit de boot gestapt is, is een groot geloof, ziende op Jezus. Maar dan ziet hij op de wind en de golven en dan begint hij te zinken. En dan bidt hij het kortste gebed wat in de Bijbel staat. Heere, red mij. Ja, hij had ook niet veel tijd om langer te bidden dan dat. Maar dat is hoe dat functioneert. Het is eigenlijk erkenning van je eigen hopeloosheid dat je tot God roept om bevrijding. En zo is het eigenlijk ook met Jona. Jona die zat in de vis door zijn eigen ongehoorzaamheid. En als hij dan in die vis in de diepte zit, en ja, dan is er ook geen hoop meer voor hem. Dan heeft hij dat geweldige gebed van Jona in hoofdstuk 2 van dat boek Jona. En dan zegt hij, toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Ik riep uit in mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Zie je waar het gebed vandaan komt? Uit een hopeloze situatie. Uit een situatie waarin hij moet erkennen zijn eigen zwakheid en de onmogelijkheid om zichzelf te redden. Daar leren wij heel veel van. En dat is denk ik de eerste en belangrijkste les die wij hebben hier uit dat gebed van Asa in 2 Kronieken hoofdstuk 14. De moderne mens, die denkt dat hij God niet nodig heeft. Die denkt dat hij het allemaal zelf kan oplossen. Iemand heeft eens gezegd, hij denkt dat hij zichzelf aan zijn schoenveters uit zijn eigen inzicht kan omhoog trekken uit het moeras van zijn verdorvenheid waarin hij verzeild is. En dat is een tamelijk goede beschrijving van een moderne mens die denkt dat hij God niet nodig heeft. Maar er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel van mensen die tot God geroepen hebben. En soms kwam er uit een panieksituatie of een noodsituatie. Soms was het ook een meer geleidelijke situatie. Maar ootmoed is altijd het begin van de redding. Denk maar aan Nehemia. Toen hij de boodschap ontving dat de muren van Jeruzalem verwoest waren, begon hij te wenen en te bidden. En heb je dat prachtige gebed daar in Nehemia hoofdstuk 1. Hoe dat hij tot de Heere roept. En eigenlijk is zo'n gebed vergelijkbaar met een pijl die ligt op een zeer gespannen boog. Vanwege de nood, vanwege het bewustzijn van de kleinheid van de bidder, van u, van mij, als wij tot God roepen. En de wetenschap dat God bij machte is om uit welke situatie dan ook te redden. Dus die bron van moed, want dat is wat gebeurt met Asa. Hij grijpt moed. Want de bron van die moed is juist die dubbele betekenis. De zwakheid van ons en de kracht van God. En dat te erkennen. Het tweede wat we leren is het woord van God. En Asa's moed. Want hij heeft nu moed ontvangen. En in hoofdstuk 15 van 2 Korinten, 2 Kronieken, neem me niet kwalijk, lezen we dan in vers 1 en 2, dan komt hij terug van die geweldige overwinning die God hem heeft gegeven over die onmogelijke overmacht van een vijand. Maar heeft hij niks voor hoe te doen. God heeft ze verslagen. Hij hoeft alleen maar de buit mee terug te nemen. Maar dan komt hij terug en dan komt de profeet Azaria hem tegemoet. Hoofdstuk 15 vers 1. Toen kwam de geest van God over Azaria, de zoon van Odad. En er ging de stad uit Asa tegemoet en zei tegen hem, luister naar mij, Asa, heel Judea en Benjamin. De Heere is met u, zolang u met hem bent. En als u hem zoekt, zal hij door u gevonden worden. Maar als u hem verlaat, zal hij u verlaten. Dus hier krijgt hij een geweldige bemoediging vanuit het woord van God om op de goede weg door te gaan. En dat is een voorbeeld voor ons ook opnieuw. Want dat woord van God, brengt moed. Dat gebed heeft hem in eerste instantie moed gegeven. Kunnen we ook lezen in hoofdstuk 15, vers 7. U dan, wees sterk en verlies de moed niet. Dat is die eerste hoeveelheid moed die hij heeft gekregen door zijn gebed. U dan, wees sterk en verlies de moed niet. Hoofdstuk 15, vers 7. Want er is loon in overeenstemming met uw werken. En dat is dus eigenlijk het woord van God wat dan volgt op dat gebed. En die moed die hij heeft gekregen. En dan wordt er vermaand om die moed vast te houden en niet te verliezen. En dat is waar het woord van God begint te functioneren. Want het woord van God is een levend woord. Het, volgens de Hebreeënbrief, het scheidt van een gedachten en overleggingen van harten. En het wordt gesproken in concrete situaties. Een ander voorbeeld daarvan, ook nog in de tweede Kronieken, is in hoofdstuk 34. Daar vindt Safan onder koning Jozua en de priester Hilkia het boek van Mozes terug. Het was helemaal onder het stof. Het volk had dat vergeten. Het volk kende het niet meer. Maar hij vond het boek terug. En dan gaan ze dat boek lezen en zien wat de Heer zegt. En dan moeten ze zich verootmoedigen. En dan komt er een geweldige opwekking omdat ze terugkeren tot de Heere. En dat was hetzelfde eigenlijk wat mijn broeder daar in Engeland tegen mij zei met dat telefoontje. En toen hij mij gebeld had, kwam het woord in mijn gedachten van Jesaja. Jesaja hoofdstuk 45. En daar staat in vers 9, Jesaja 45 vers 9, ik lees het u voor. Ben ik niet de Heere? En dat is de vertaling van Yahweh, Jehovah. Ben ik niet de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardige God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand anders. En uit die woorden hoor je bijna hetzelfde wat Asa zei. Er is niemand, zegt de Heere, behalve ik. Het is niet Asa die dat nu beleidt, het is God die het zelf zegt. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen ander. En dat is onze rots waarop we staan. Dat is het vertrouwen wat we hebben. Dat is de God die ons nooit beschaamt. Zoals Jezus zei, ik ben met u tot het einde van de wereld. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En dat is de rot waarop we mogen staan, ook in tijden zoals waar wij zijn, in de coronatijd, waar allerlei problemen opdoen, waar mensen vragen, problemen hebben, moeilijkheden hebben. En ook waar sommige van de geliefden worden weggenomen. De doden worden geteld, ze noemen die tegenwoordig oversterfte. Dus het normaal aantal mensen dat in een periode overlijdt, vergeleken met het verleden, is er een oversterfte. En dan als dat kort bijkomt, dan is dat pijnlijk en dan is dat natuurlijk verdrietig. Maar in het midden van het alles is de Heer. Hij is bij ons en hij is onze rots. Hij is de rots in de branding. Paulus heeft dat ook in zijn leven ervaren. Hoe dat eigenlijk voortdurend ook in zijn missionaire arbeid gesteund werd. Het voorbeeld wat mij altijd aanspreekt is in Handelingen hoofdstuk 18. Dan komt hij in Korinthe. En eigenlijk gebeuren daar hele fijne dingen. Maar hij wordt ook in de benauwdheid gebracht. En Paulus vertelt niet waar die benauwdheid vandaan kwam, waar de moeilijkheden waren. Maar er staat er in de nacht, kwam de Heere tot hem in een gezicht om hem te bemoedigen. En hij zei, Paulus, wees niet bevreesd, want ik ben met u. En ik heb veel volk in deze stad. Dus ik kreeg een belofte en een bemoediging om niet bang te zijn. Dat is hoe de Heere Paulus heeft bemoedigd. En we zien dat verderop in zijn leven als hij voor de machthebbers van de wereld staat. Voor Festus om te beginnen. Felix en daarna Festus en tenslotte voor Agrippa. En eigenlijk wordt daar het woord van God vervuld. Want Paulus was geroepen om een getuige van Jezus Christus te zijn voor het volk van Israël. Voor de bevolking van de wereld, voor de heidenen en voor hen die in hoge posities geplaatst worden, koningen en machthebbers. En dat is wat hier gebeurt. En zo mag Paulus dat uitleven en in zijn angst weten de Heere is bij mij. En God gebruikt zijn woord ook vandaag om ons moed te geven. God wil tot ons spreken. Maar u en ik, wij moeten de telefoon opnemen. Anders horen we het niet. En weet u, het is zo wonderlijk hoe dat woord van God dan eigenlijk altijd antwoord geeft. Soms geeft het troost als we verdrietig zijn. Soms geeft het een waarschuwing als we de verkeerde weg gaan. Soms is het een bemoediging, zoals hier in deze situatie. Dat woord van God werkt, is krachtig en functioneert in ons leven. Een van de dingen die heel bijzonder is voor u en voor mij, is het woord van God geeft ons ook leiding. Ik heb situaties gehad dat ik zeg, ja, wat moet ik daar doen? Moet ik daar naartoe? Moet ik daar niet naartoe? En als ik er naartoe ga, wat moet ik dan zeggen? Ja? En dan sla je de Bijbel open of je gaat gewoon verder waar je met het lezen gestopt was. Maar hoe dat ook mogen zijn, dat woord werkt dan op een wonderlijke wijze dat je juist vanuit dat woord leiding krijgt. Dat de Heer je stuurt en bemoedigt. Is dat niet geweldig? Wij zijn afhankelijk van Hem. Het is goed om te erkennen hoe klein en onmachtig wij zijn. En dikwijls hoe onwijs wij zijn. Wij hebben de wijsheid niet in pacht, maar Hij heeft de macht. Alle macht, maar ook alle wijsheid en inzicht is van Hem. En als we dicht bij Hem blijven en dicht bij zijn woord, dan wandelen we op een veilig pad. En dat brengt me bij het volgende. Dat is het derde, denk ik. Uitwerking van aanstaansmoed is de toewijding. In hoofdstuk 15, weer opnieuw, vanaf vers 8, lezen we dat toen Asa deze woorden hoorde, daar hebben we het juist over gehad, dat profetische woord door de profeet Oded, toen vatte hij moed. Ziet u, in vers 17 wordt hij opgeroepen om de moed niet te verliezen. En in vers 18 staat er, toen hij dit woord hoorde, dat is het profetische woord in zijn situatie gebracht door de profeet, vatte hij moed. En wat doet hij dan in zijn moed? In het woord van God, die hem dan bemoedigt om voorwaarts te gaan op de weg van God en vertrouwen, dan gaat hij een reiniging op gang brengen. En hij doet de valse goden weg, afschuwelijke afgoden. Het hele land van Judea, Benjamin, hij doet ze allemaal weg. Uit de steden van het bergland van Ephraim, die hij ingenomen had. Verder vernieuwde hij ook het altaar van de Heere God. Dus er gebeuren eigenlijk drie dingen. Ten eerste is er een opruiming van goddeloosheid. Van zonde. Van verkeerde dingen. En dat moet soms bij ons ook gebeuren. Iemand heeft ooit eens tegen mij gezegd, heb je je boekenkast nog wel eens een keer goed nagekeken of daar niet iets in staat wat er niet hoort? En ik heb geantwoord, eigenlijk niet, maar ik heb wel eens in mijn hart gekeken of daar iets in was wat er niet hoort. En toen moest ik belijden. Zie je, opruiming, reinheid, heiliging is wat volgt als we dat woord van God serieus nemen, daarin wandelen en in de moed van God die Hij ons geeft, de weg gaan die Hij bedoelt. En dat is belangrijk. Er is in uw hart en in mijn hart maar één die de hoogste troon moet hebben. Er is maar één die de meeste liefde waard is. Er kan geen competitie zijn. Jezus zei, de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met al uw kracht en daarnaast als uzelf. Dat is het eerste en het grootste gebod. En dat is wat moet gebeuren als we in moed met het woord van God op pad gaan. Het tweede is, er komt herstel van de tempel hier. We lezen dat ook in vers 8 in het tweede gedeelte. Hij deed de steden en bergland en vernieuwde het altaar van de Heere dat voor de voorhand van de Heere stond. En dat altaar symboliseert het offer, maar symboliseert ook de aanbidding van God. En wij hebben een altaar, dat is niet het altaar wat in de tempel stond, maar een offer is gebracht buiten de stad. zoals het in de Hebreeënbrief staat, het offer van Jezus Christus, wat voor eens en voor altijd onze zonden heeft weggedaan. Maar dat heeft ook als gevolg dat wij, die dan een tempel worden door de inwoning van de Heilige Geest, hem mogen aanbidden en verheerlijken. Niet alleen maar vragen, maar ook hem eren en zeggen hoe groot hij is. En als u van tijd daar de tijd en de moeite voor neemt, dat is zo'n verkwikking voor uw ziel. En dat brengt zo'n eer aan God om over na te denken en tegen hem te zeggen, Heer, u bent eeuwig. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, zonder begin van dagen of einde van levens. Heer, u bent de enige die kan verlossen, zei Asa. Waar mij u mogen nog zeggen, Heer, u bent de enige die ons verlost hebt door uw zoon. Heer, u bent groot, geweldig, heerlijk, rijk aan barmhartigheid, groot in langmoedigheid en geduld. Heer, wij eren u, wij aanbidden u. En dat is een zegen voor de christen om dat te mogen doen. Dat is geloofsverfrissend om dat te mogen doen. En de Heer wordt geëerd. Het derde wat gebeurt, dus het eerste is die opruiming. Het tweede is het herstel van het altaar, de aanbidding vindt weer plaats. Het derde is een oproep tot toewijding. In vers 9 van hoofdstuk 15 lezen we dat. Hij riep heel Judea en Benjamin bijeen en hen die als vreemdelingen uit Efraïm, Manasse en uit Simeon bij hem verbleven. In grote getalen waren ze uit Israël naar hem toegekomen toen ze zagen dat de Heere zijn God met hem was. Het is dus merkbaar als de Heere God met je is. Dat mag ook voor ons zo zijn. En ze kwamen in Jeruzalem bijeen in de derde maand van de 15e jaar van zijn regering. En op die dag offerden ze aan de Heere van de buit die ze hadden meegebracht. En dan komt er een aantal vermeldingen van hoeveel. En vers 12. En ze gingen een verbond aan dat ze de Heere, de God van hun vaderen, zouden zoeken. En met heel hun hart en met heel hun ziel. Dat is die vernieuwde toewijding aan de Heere. En dat hebben wij van tijd ook nodig. Want we raken zo gewend aan de dingen. We vinden het zo normaal. Maar van tijd is het goed om wat afstand te nemen. De eenzaamheid is op te zoeken. En zoals er staat in Matthäus, in de bergrede. Ga in je binnenkamer, sluit je deur en bid tot God. En in die eenzaamheid soms kan je dan een geweldige ontmoeting hebben. En zeg je, Heer, is er iets in mijn leven wat niet goed is? Zeg het mij. Maar dank u dat u een God van vergeving bent. Heer, ik wil u dienen met heel mijn hart. Met heel mijn kracht. Met al de liefde die ik heb. En weet u, dan gebeurt er iets wonderlijks. Want wij zijn nogal eens in onze evangelische gemeentes bezig met het grote gebod. Excuseer, met de grote opdracht bedoel ik. De grote opdracht. Vroeger was er in Nederland een grote opdrachtschool. En dat had dan te maken met allerlei vormen van evangelisatie. Maar weet u, het grote gebod gaat vooraf aan de grote opdracht. En het grote gebod is de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart, met al uw kracht, met heel uw ziel. Ja. En uw daden doen voor de Heere God, zoals er staat in Matthäus hoofdstuk 5. En wanneer de mensen zien, uw daden zien, zullen ze God verheerlijken. Dus die twee samen is eigenlijk het grote gebod wat de Heer ons heeft gegeven. Hij moet de eerste plaats hebben. En als dat gebeurt in ons leven en eigenlijk in alle vormen en voor allerlei zaken steeds op de voorgrond komt, dan volgt daar eigenlijk automatisch uit de grote opdracht. Ga heen in de hele wereld en maak alle volken tot mijn discipelen. Maar dat kan maar als we vanuit die rijkdom van God kunnen spreken met overtuiging. En zoals dat gebeurde in Handelingen hoofdstuk 4, waar de discipelen voor de Joodse raad werden gebracht en bedreigd, zijn leven zouden weggenomen worden. En als ze dan uit de raad gaan, dan gaan ze naar de andere discipelen, apostelen en discipelen, en is er een geweldige bidstond, Handelingen hoofdstuk 4. En als die bidstond zo bezig is, dan op een gegeven moment worden ze opnieuw vervuld met de Heilige Geest en spreken het woord met vrijmoedigheid. En het woord vrijmoedigheid is een prachtig woord. Is de vertaling van het Griekse woord parrhesia. Ik ben geen expert in het Grieks, maar ik kan toch wel een klein beetje daar mijn weg vinden. Parrhesia. En het woord parrhesia heeft een dubbele betekenis. Parrhesia betekent op de ene manier verzekerd. Zekerheid. In de Franse Bijbel is dat woord vertaald met assurance. Onze verzekeringen, ja, assurantie. Dus de Heilige Geest werden ze mee vervuld en daardoor werden ze opnieuw verzekerd van de waarheid in Jezus Christus. Maar het woord parrhesia betekent aan de andere kant ook vrijmoedigheid. En dat gebeurde daar ook in Handelingen 4. Zij spraken het woord God met vrijmoedigheid, hoewel ze bedreigd waren. Ziet u hoe eigenlijk wonderlijk dat dat allemaal samenvalt. En dat is wat hier eigenlijk ook gebeurt met Asa. Als een voorbeeld voor ons. Opruimen van wat niet goed is. Herstel van het altaar om God aanbidden. En een nieuwe toewijding. En dan gebeuren er geweldige dingen. En dat is ook zo voor ons vandaag. Zelfs in de coronatijd. Waar het moeilijk is om te evangeliseren. God opent deuren. Op wonderlijke wijze. Zo, wat gaan wij doen? Gaan we handelen zoals Asa? Gaan we handelen zoals Jozua? Zoals Daniel? En die mannen Gods die op de Heere vertrouwden. En ze waren vrijmoedig. Ze hadden de parrhesia die van God komt. En dat is een geweldige zegen. Die voortgaat in het leven van Asa voor zijn hele tijd. Maar dan in hoofdstuk 15, vers 19, komt er een nieuwe situatie. Eerst wordt er gezegd, hoofdstuk 15, vers 19, er was geen oorlog tot in het 35ste jaar van de regering van Asa. Hij heeft in totaal 41 jaar geregeerd. En dus die ene overwinning hebben we van gehoord en gelezen en alles wat eruit voortvloeide. Maar nu, tot het 35ste jaar. En dan hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16 vers 1. In het 37ste jaar van de regering van Asa trok Baasa, de koning van Israël, op tegen Juda en bouwde Rama om niemand meer toe te laten het land uit te gaan, maar Asa naar Asa, de koning van Juda. De situatie was dat mensen van Israël, de noordelijke 10 stammen, waren er heel wat die terug naar Jeruzalem gingen om daar de Heere te aanbidden en offers te brengen. En dus Baasa die wil dat niet en die gaat Rama herbouwen om de mensen tegen te houden naar Asa te gaan. Toen haalde Asa het zilver en het goud uit de schatkamers van het huis van de Heere, dat is in vers 2 van hoofdstuk 16. En hij ging daarmee naar Ben-Hadad, de koning van Syrië, die in Damascus woonde. Met de boodschap, en dan komt er een hele uitleg, daar ga ik niet verder op in. Hij vraagt Ben-Hadad, kom mij te hulp en verbreek je afspraak met Baasa, met Israël. En dat wordt gedaan, maar wat is de prijs die hij moet betalen? Al het zilver en het goud uit de tempel. En zijn eigen rijkdom, zilver en goud, hij geeft dat allemaal aan wezen. Hij koopt dus een heiden om hem te helpen uit de nood waarin hij is nu geraakt. Ziet u het grote verschil wat eerst gebeurde? Eerst riep hij tot God de Heer, help ons, want u bent de enige die ons kunt helpen. En nu, in het 35ste, 37ste jaar van zijn leven, gaat hij een andere weg. Hij gaat een heidense koning inhuren. Zodat die hem komt helpen. Hij heeft de Heere verlaten. En dat is mijn vierde punt wat ik met u wilde delen over Asa en zijn moed. Het gevaar van Asa's moed. Hij is overmoedig geworden. Overmoedig. En hoofdstuk 16 gaat eigenlijk helemaal over de overmoed van Asa. Hoe verdrietig dat is. Maar er is een geweldige waarschuwing voor ons. En daarom nemen we dat er ook mee. gebeuren weer drie dingen. Ten eerste, Asa steunt niet of niet meer op God. Hij neemt het goud en het zilver, koper en alles mee. En hij brengt dat naar een vijandige volk om daaruit verlossing te krijgen voor zijn situatie. En dat is heel erg, want dan komt er ook een andere profeet, Hanania, en die komt en die spreekt hem toe. En in vers 7 van hoofdstuk 16, in die tijd kwam de ziener Hanani naar Asa, de koning van Juda, en zei tegen hem, omdat u op de koning van Syrië gesteund hebt en niet gesteund hebt op de Heer uw God. Daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen. Dus die is kunnen vluchten. Maar de vermaning is dit. Omdat u niet gesteund hebt op de Heer uw God. Hanania heeft zijn krachtbron verwisseld. Niet God de Almachtige, maar menselijke oplossing. Een vreselijke situatie. Hij kiest voor de macht van de wereld tegenover vertrouwen op God. En ik heb eigenlijk dat gezien in de afgelopen maanden, misschien wel een jaar of twee, maar vooral de laatste maanden. Wat is er gebeurd in Amerika? En ik ga u geen politiek verhaal vertellen, ik ga gewoon een geestelijke les halen uit wat gebeurd is. Want de evangelische christenen hebben met grote getalen Donald Trump, gekozen voor president. Waarom? Hij heeft in allerlei dingen beloofd. Hij heeft een macht beloofd, heeft een toezegging gedaan, enzovoort, enzovoort. En die toezeggingen waren eigenlijk wel prachtig. Maar de evangelische christenen hebben die afgekocht door hem in grote getalen op hem te stemmen en zo is hij president geworden. En dat is eigenlijk een ramp. Want Trump heeft één of twee van die beloften vervuld, maar voor de rest, u weet hoe dat hij heeft bestuurd. En eigenlijk hebben de evangelische christenen zich uitverkocht om deel te nemen, om invloed te hebben in de wereldse macht. Gelukkig gaan de ogen nu open van velen. Eén van hen is een leidende voorganger, Robert Schenk. En die man leidt de stichting voor nagedachtenis van Bonhoeffer in Amerika. En u weet, Bonhoeffer was een theoloog die gevlucht was naar Amerika in 1939, toen Hitler aan de macht kwam. Maar die is een jaar later teruggekeerd naar Duitsland, omdat hij zegt, mijn roeping is in mijn eigen volk om ze te waarschuwen voor de vreselijke dingen die gaan gebeuren. En dus die Bonhoeffer is eigenlijk een symbool geworden van discipelschap, gehoorzaamheid aan Christus en niet deelnemen aan de wereldse macht. Nou, deze Robert Schenk is de leider van dat instituut, dat herinneringsinstituut. En hij werd geïnterviewd door een journalist en ik heb dat toevallig mogen zien. Ik kwam daar toevallig op uit. En die journalist die vroeg aan hem, bent u ook bij die club die gekozen heeft om met de wereld, met Donald Trump mee te gaan, om macht te hebben. En hij zegt, ik moet belijden, ja. En ik bid om vergeving. Maar die journalist was daar niet tevreden mee. Ze zegt, hoe werkt dat dan nu in uw eigen hart? Dat was na de bestorming van het parlement daar. Hij zegt, hoe ik ermee omga in mijn eigen hart? Hij zegt, ik ben gebroken. Ik heb me verontmoedigd voor God. En hij zegt, ik heb verkeerd gekozen, Heer. Ik heb gedacht door wereldse macht invloed te hebben. En dat is zonde. En ik belijd mijn zonde en ik vraag om vergeving. En ik keer terug waar ik eigenlijk moet zijn. Aan uw voeten in afhankelijkheid. Voor de televisie. Voor de televisie heeft die man dat beleden. Een journalist, ik ken die journalist niet, of dat een christen was of niet christen was, weet ik niet. Maar dat heeft eigenlijk mijn hart gepakt en deed mij denken aan Aza. Aza die ook de wereldse macht kocht, boven op de Heer te vertrouwen. En dat is wat de profeet hem hier moet komen zeggen. En hij zegt dan tegen hem in 2 Kronieken, hoofdstuk 16, herhaalt hij wat er vroeger gebeurd is. Vers 8, hadden de Kuzieten en de Libiërs niet een groter leger met zeer veel strijdwagens en ruiters? Omdat u op de Heere steunde, heeft hij u hen in uw macht gegeven. Hij doet hem herinneren hoe God een bevrijding heeft geschonken. En dan gaat hij verder in vers 9, hoofdstuk 16. Want de ogen van de Heeren doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan aan allen die hun hart volkomen naar hem uitgaan. Nu lees ik eigenlijk de NBG-vertaling. In deze herziene vertaling staat: de ogen van de Heeren trekken over de gehele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie hun hart volkomen met hem is. En dan vervolgt de profeet: u hebt hierin dwaas gehandeld. Van nu af aan zal oorlogen uw deel zijn. Zie je wat hier gebeurd is? Aza was zo moedig, door God geschonken, heeft goede dingen gedaan, heeft het volk weer terug op het rechte spoor gehad. Maar nu aan het eind van zijn leven heeft hij die weg verlaten en is in de overmoed terecht te komen. Ik kan het wel zelf oplossen. En lieve broeders en zusters, dat is een geweldige waarschuwing voor u en voor mij. Hij steunt niet meer op God. En het tweede is, hij hoort ook niet meer naar het woord van God. Want dan lezen we in vers 9 en 10, als de profeet gesproken heeft, dan in vers 10 heb je de reactie van Aza. En wat zegt hij in vers 10? Aza werd toornig op de ziener en zette hem in de gevangenis. Hij wil het woord van God niet meer horen. Hij zet de profeet in de gevangenis, de ziener. En dat is vreselijk. Hij sluit zich af voor het woord van de Heer. En dat mogen wij nooit doen. Wij moeten wat die Robert Schenk gedaan heeft, op onze knieën en beleiden en zeggen: Heer, sorry. Ik heb gezondigd. Ik heb mijn vertrouwen gesteld op wereldse macht en invloed, in plaats van op u. En weet u, als je de kerkgeschiedenis bestudeert, dan zie je dat het altijd weer het geval was. Als de kerk aanvaarding zocht in de wereld, het respect van de wereld kocht, en daardoor toegevingen heeft gedaan, ging het omlaag. Dat was de ondergang. Maar God in zijn genade heeft elke keer weer opnieuw teruggeroepen. Zijn gemeente, niet noodzakelijk de officiële kerk, maar zijn gemeente. Altijd weer opnieuw teruggeroepen, want God is barmhartig. En dan het laatste van Aza is, en daar sluit ik mee af, hij heeft geen toewijding meer aan God. In vers 12 staat dat in het 39ste jaar, dat is 2 jaar voordat hij stierf, van de regering van Aza werd hij ziek. Ernstig ziek aan zijn voeten. En zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheere. En hier ziet u hoe die afdwaling eigenlijk fataal is. Nu raakt het hem persoonlijk. En nog bekeert hij zich niet tot de Heere, maar gaat naar de geneesheere. Hij is helemaal verkocht aan de wereldse wijdschap. Zoals wij ook wel zien, ook wel in Nederland, dat sommige theologen zich hebben verkocht voor de zogenoemde wetenschap. En het woord van God in twijfel hebben getrokken. Hoe rampzalig dat dat is. En dus wat we leren, en nu wil ik de lessen samenvatten. Die christen, hè, het gaat nu even over ons, uit de voorbeelden van Aza, het gaat nu even over ons. Die christen is eigenlijk een onbegrijpelijk iemand voor de wereld. We hebben al gehoord dat Aza zijn zwakheid erkende. Dat is in de wereld iets niet populair. Je moet altijd krachtig en sterk zijn. Maar dat is anders met een christen. En weet u, Tozer heeft dat heel mooi samenvat met een aantal uitspraken in zijn boekje, dat heet in het Nederlands De Onbegrijpelijke Christen. In het Engels heet dat die Incredible Christian. Die onbegrijpelijke christen, en dan noemt hij een aantal tegenstellingen op, moet u goed luisteren. Die onbegrijpelijke christen, hij is sterk wanneer hij zwak is. En zwak wanneer hij denkt dat hij sterk is. Hij gaat omhoog wanneer hij nederig op zijn knieën is. Hij gaat omlaag wanneer hij denkt dat hij hoog en verheven is. Hij is arm, dan kan hij veel. Hoewel hij arm is, kan hij veel en rijk maken. Maar naarmate hij rijker wordt, neemt zijn vermogen om anderen te verrijken af. Hij bezit het meest nadat hij het meest heeft weggegeven. En hij heeft het minst wanneer hij alles bezit. Ziet u de tegenstellingen? De wereldse manier van denken en de van God gegeven manier van denken als christen. De laatste. Het getuigenis van de gemeente is het sterkst wanneer zij beleidt en verkondigt. In plaats van steeds uit te leggen, te verklaren en aanvaardbaar te maken. Want het evangelie roept om geloof. Niet om intellectualisme. En dat is de les die we mogen leren. Ook in deze tijd, in het midden van de corona. Lieve mensen, laat ons trouw blijven aan God. Laat ons vertrouwen op Hem. Laat ons gewoon zeggen dat we eenvoudig zijn. Dat we afhankelijk zijn. Maar dat we een God hebben die almachtig is. En dan, voor Hem is niets onmogelijk. En we gaan door deze coronaperiode in vertrouwen op God. En uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Mogen de Heer u zegenen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.